Thank you. Oh, my life was a gentle. En ook als er broeders zijn die de liederen kennen, de broeders die mogen ook naar voren komen. Allen hartelijk welkom op deze bijzondere, mooie, warme, uitstekende, uitmuntende Sabbatdag. Ja, we danken de Heer dat we wederom een week achter de rug hebben. Het is bijna om. En dat wij gezond en wel, hoe dan ook, in Gods wederhuis aanwezig mogen zijn. Ja, niet bij de deur.
Zegende Sabbat iedereen en welkom bij onze jeugddienst van 2026, waar de volwassen jeugdigen natuurlijk ook meer dan welkom zijn. Vandaag hebben we een mooi vol programma vol met specials, onze welbekende Kahoot quiz en zang. En natuurlijk nog veel meer. Maar voordat we aan ons programma beginnen, laten we allemaal onze broers en zusters achter naast ons voor ons een gezegende Sabbat wensen. En als we allemaal zover zijn, laten we dan opstaan en het volgende lied samen zingen.
Yeah. Goedemorgen, geliefde broeders en zusters. Gezegende Sabbat. Deze mooie Sabbatmorgen. Het is weer een feest vandaag dat we weer met z'n allen samen mogen zijn. Ook al is het een beetje warm, ik zie iedereen een beetje wapperen. En ik snap het is ook een beetje warm voor mij, maar we gaan het volhouden. Ik heb vandaag de eer gekregen om even een gebed te mogen doen. En als ik jullie zou mogen vragen om eerbiedig te zijn en op te staan, dan zou ik het graag samen willen doen. Heer, dank u dat we weer vandaag samen mogen zijn hier met de gemeente en de bezoekers. Dat we allemaal gezond en wel hier mogen zijn. Dat u ons ziet. Elke dag. Elk moment weer. Dat we er voor u mogen zijn. Dat u er ten alle tijde voor ons bent. Heer, wij weten dat deze week zijn we weer doorgekomen dankzij u. U stond op een moment in ons leven dat we waarschijnlijk niet eens weten dat u ons heeft beschermd. Dat wij wellicht nooit zullen weten. Dat is iets zoiets moois dat wij elke dag mogen beseffen. En ook weer het lied van net, dat u ons kent voordat wij zelfs eens geboren is. Zoiets groots dat bijna niet te beseffen is, dat onze Heer, onze lieve Heer, zo groot is, zo alwetend, dat hij alles kent, nu, gisteren, morgen. En hij zal altijd, in alle tijden met ons zijn. En het enige wat wij hoeven te doen is hem vast te grijpen. En Heer, we zijn u zo dankbaar daarvoor. Dat u dat doet voor ons. Uit liefde. En dat we dat uit genade mogen ontvangen. Het is zo'n mooi iets. Dat ik ook mezelf probeer te zeggen elke dag. Elke dag is een zegen. Net zoals het lied ook net, van tel je zegeningen. Het is echt iets wat we niet vanzelfsprekend mogen nemen. Dus Heer, wees daarom met deze mensen hier in de gemeente, met onze lieve bezoekers, maar ook met de mensen die het vandaag niet hebben gehad, voor wat voor reden ook dat maakt, dat terzijde. Wees ook met hun en wees ook dat iedereen u uiteindelijk kunt vinden. Heer, we zijn u zo dankbaar voor dit moment dat we u mogen eren en loven en prijzen. Dat we dit gewoon samen mogen doen met broeders en zusters. Want uiteindelijk zijn we allemaal broeders en zusters. Of we nou bezoekers zijn of gemeenteleden. We zijn allemaal één met u. Dus Heer, ik wil u gewoon weer, net als elke dag, danken voor dit moment dat we hier samen mogen zijn en dat we dit samen voor u mogen doen. En dat vraag ik voortdurend uit genade alleen aan u en niet omdat we het verdienen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dan zou ik graag onze geweldige gedichtlezer willen vragen om het volgende voor te doen.
Ik ga het gedicht Gods 10 geboden lezen. Eens vond God de tijd gekomen toen hij mensen's chaos zag. Hen op het juiste spoor te houden in dit leven, dag na dag. Hij gaf toen zijn 10 geboden met een zeer hoog moraal. Deze regels na te leven voor geluk van ons allemaal. Geen juridisch dorre regels en door veelheid duistere taal. Zoals mensen wetten maken. Heel omslachtig, theatraal. Nee, zo hij spreekt tot de mensen, kan niet worden misverstaan. Leidt de mens tot vredig leven, daar geeft hij zijn zegen aan. Zo vraagt hij ons hem te dienen en geen zaken om ons heen. Hij bewijst barmhartigheden aan wie hem dienen, hem alleen. Maak geen misbruik bij het spreken door het vernederen van zijn naam. Toon de wereld steeds uw eerbied door het noemen van zijn grote rijke faam. In 6 dagen schiep God alles, deze wereld, al wat leeft. Wat een schitterend gebeuren. Hij uit het niets die schoonheid geeft. In 6 dagen schiep hij alles, door zijn wonderscheppingsdaad. Maar één dag nam hij ter ruste. Dat is de dag waar hij voor staat. Tijdens die dag waarop hij rustte en niet een wonderscheppingsdaad, kreeg zijn heiliging en zegen. De dag waarop mens rusten mag. Zoals hij moeten wij rusten voor ons welzijn, zei de Heer. 6 dagen kunnen wij werken. De 7e is tot zijn eer. Eer uw vader en uw moeder. Zij verdienen dat respect. Neem nooit het leven van uw naaste, hoe hij ook uw woede wekt. Huwelijkseed zult gij niet breken. God bracht samen man en vrouw. Stil niet anderens eigendommen. Leef in eerlijkheid en trouw. Slechts de waarheid zult gij spreken en geen vals getuigenis. Begeer nooit de eigendommen, iets dat van uw naaste is. Jezus vatte alles samen, sprak in liefde zonneklaar. Heb God lief boven alles en zoals uzelf elkaar. Amen.
Dan hebben we nu een samenzang. Ja.
Grote mooie balhooi, Bulgarije 11 juli, juf Maria. Kerst stond voor de deur en de adventistische kleuterschool in Bulgarije wilde er een feest van maken. De juffen en meesters waren van plan de kleuterschool om te toveren tot het kleine dorpje Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus. Dan konden ze alle kinderen uitnodigen op de kleuterschool, met hun moeders en vaders, opa's en oma's, ooms en tantes en neefjes en nichtjes, om te luisteren naar de geboorte van Jezus. Vele kinderen kwamen uit gezinnen die Jezus helemaal niet kenden. De juffen en meesters raakten niet uitgepraat over hun plan de kleuterschool een echt Bethlehem te laten worden. Ze wilden de stadspoort in één hoek zetten met vlakbij een timmermanswerkplaats, zoals de werkplaats waar Jezus' vader Jozef hout bewerkte. Een winkel kon dan in de andere hoek staan, met daarnaast een stal en een voederbak met baby Jezus erin. De zaal zou het veld van Bethlehem zijn, waar de herders op hun schapen pasten en hoorden hoe de engelen de geboorte van Jezus verkondigden. Toch was er een probleem. Op een grasveld na te bootsen had de kleuterschool hooi nodig, heel veel hooi. Maar de kleuterschool lag midden in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Hooi is te vinden op het platteland, niet in de stad. Juf Maria vroeg een paar aardige vrienden of ze grote ballen hooi te pakken konden krijgen. Ze hielpen graag en zochten alle mogelijke plekken af om aan hooi te komen. Na lang zoeken ontdekten ze paardenstallen net buiten de stad. Paarden eten natuurlijk hooi, daarom vroegen ze de stallen of ze wat hooi konden kopen. Maar de eigenaren weigerden. Ze zeiden dat ze maar net genoeg hooi hadden voor hun paarden en niets over hadden voor de kleuterschool. Juf Maria en de andere juffen en meesters vonden het vreselijk. Waar moesten ze de ballen hooi voor hun Bethlehem nou vandaan halen? Toen gebeurde er iets wonderlijks. Precies één dag voordat het kleine stadje Bethlehem zou worden opgericht, juf Maria kreeg een foto op haar telefoon. Op de foto zag ze een grote, prachtige bal hooi op de leren achterbank van de auto. In het berichtje bij de foto las ze: "Je gelooft het nooit." En inderdaad, toen juf Maria ontdekte wat er gebeurd was, kon ze haar oren niet geloven. Twee vrienden wandelden op de stoep in het centrum van de stad toen ze een bal hooi zagen. Een prachtige bal hooi. Gewoon aan de kant van de weg. Ze waren er langs gelopen zonder het echt te zien. Toen een van hen zei: "Zag je waar we net langs liepen?" De twee vrienden keken naar elkaar en draaiden zich toen om. Iemand moest dat hebben achtergelaten om een paard te eten te geven. Maar er was geen paard te zien. Toen de vrienden de etalage zagen, viel het kwartje. Het hooi had het winkelraam versierd, maar iemand had de etalage aangepast en het hooi weggegooid. Triomfantelijk stond de bal hooi daar op de leren achterbank van de auto, op weg naar de kleuterschool. Daar verspreidden de juffen en meesters het blij door de hele zaal. Bethlehem had nu een echt veld van hooi. De volgende dag, de opening van het stadje Bethlehem, stonden twee mensen verkleed als engelen in het hooiveld en vertelden de kinderen, evenals hun vader en moeder, opa en oma's, ooms en tantes en neefje en nichtjes, hoe een koor engelen zong over Jezus' geboorte. Het hooi bleef nog vele maanden in de zaal van de kleuterschool. De kinderen zaten erop tijdens de ochtendwijding en knielden erop als ze baden. Later gebruikten de juffen en meesters het hooi in de tuin van de kleuterschool als mes voor de groentes. Een deel van het hooi was er zelfs nog de volgende kerst. Toen het verdeeld werd onder de drie kerken die ook het kerstverhaal wilden vertellen: "Het hooi heeft zo lang en veel voor ons gedaan," zei juf Maria. "Het is zo geweldig hoe God voor ons zorgt, zelfs in de kleinste dingen. We weten dat hij er altijd is voor de grote dingen, maar hij denkt ook aan de kleinste dingen." De juffen en meesters hebben vele ouders verteld over het wonder van de hooiboom. Ze zijn zo dankbaar dat God helpt met zelfs het kleinste probleem. In dit kwartaal gaat een deel van het collectegeld naar de Colorful Hope Zwina Nadesna kleuterschool. De school krijgt een eigen gebouw in Sofia. In plaats van een gehuurd gebouw, meer dan de helft van de leerlingen op die school komen uit gezinnen die geen lid van de Adventkerk en sommigen geloven ook niet in God. Dankjewel dat je wilt geven voor dit baanbrekende project in Bulgarije.
Dankjewel, Kian, voor het mooie zendingsverhaal. En dan gaan we nu door naar een special door André en zijn zoon.
It's still holding on.
I'm still holding on, Lord, the best thing.
stuk beter. Nou, goedemorgen, gezegde Sap. We gaan zo meteen de quiz weer doen. Maar eerst moet ik natuurlijk checken of iedereen wel wakker is. Dus ik ga dadelijk aftellen. Dan zeg ik 3, 2, 1 en dan zeggen jullie weer amen. En dan moet zeg maar zo hard, de deur staat open. Dus iedereen moet er buiten mee kunnen horen. Ja? Oké. 3, 2, 1.
Amen.
Ietsjes harder, ietsjes harder. 3, 2, 1.
Amen.
Mooi, mooi, mooi. Ja, ik denk dat de meesten al bekend zijn met de Kahoot quiz. Maar ik zal het voor de rest nog even uitleggen. Je kan met de telefoon kan je de QR-code scannen. Of je kan naar Kahoot gaan en de code invullen. En dan kan je dus de quiz joinen. We hebben dus 30 vragen. Als je dat juiste antwoord geeft, krijg je punten. En het is wie het snelste antwoord geeft, die krijgt de meeste punten. En de top 3 aan het einde van de 30 vragen, die krijgt natuurlijk een prijs. Dus de laatste 5 zelfs krijgen een prijs. Dus dit keer kan iedereen een prijs bijna winnen. En ik heb goed genoemd van Jamie mee. Wie was de moeder van de profeet Samuel? Yes,
wandelen samen op plek nummer 1, door naar andere plek nummer 2, en de koning op plek nummer 3, andere plek nummer 3, en dan zijn we nummer 5. Welke discipel was de belastingdienaar voordat hij Jezus vroeg?
De score blijft hetzelfde.
Waar of niet waar, klopt het dat Jezus 40 dagen vast zat in de woestijn? Vaste in de woestijn. Waar of niet waar? Het antwoord is waar. En Jonathan pakt nog steeds nummer 1. Wie schreef de meeste boeken van het Nieuwe Testament? Johannes, Petrus, Paulus of Lucas? En het antwoord is Paulus. En de stand blijft ongewijzigd. Op welk berg ontving Mozes de 10 geboden? Karmel, Tabor, Horeb, Sinai of Nebo?
Yes, I'm going to say,
het scorebord blijft onveranderd. Wie was de vader van koning Saul? Het was blijkbaar een moeilijke, maar acht mensen hadden het goed. Het was Kis. Ori pak plek nummer 1, Jonathan op nummer 2, Luis op nummer 3, Esther op nummer 4 en Jess op nummer 5. De vrouw van Abraham voor haar naamstelling was Sarah. Jess kon het niet waar en de Luis op de vrouw.
Elisa of Elia.
Op welk eiland schreef Johannes het boek Openbaring? De eerste antwoord was en olie bij de 6 nummer 1 in de nieuwsmarkt plek nummer 2, andere onderwerpen in de rest op 4 en deel van op 5. Hoeveel mannen dit jaar uiteindelijk over in het leger van de dingen?
Is zojuist naar nummer 3 geklommen en Jonathan maakt een comeback met 3 juiste antwoorden op een rij. Wie viel tijdens een lange preek van Paulus uit het raam? Onesimus, Silas, Tychicus, Etychus. En het antwoord is groen. Mo is zelfs gestegen naar nummer 5. En Chucky is het meest geklommen. De laatste twee vragen. Wie doodde Sisera? Deborah, Jaal, Esther of Ruth? En het antwoord is geel, Jaël. Dat was een beetje een 50-50, maar dat was geel. 4 plaatsen is die het meest geklommen. Gaan we verder. Waar of niet waar? Is het laatste boek van de Bijbel Openbaring?
Proost. Thank you. U mag opstaan voor het volgende interessante voor de kracht van mijn kruisen.
Yes, wilt u met mij bidden voor het geld? Hemelse Vader, dat we hier mogen zijn, hier in het huis. Heer, u kent onze situatie, onze hart, onze doelen en onze financiële situatie, Heer. Maar dank u wel, Heer, dat wij deze offer, deze geld aan u geven. Dat deze geld, dat dit geld u mag zegenen en dat u dit ook mag gebruiken voor uw koninkrijk, Heer. En we weten dat uw zoon nabij terugkomt, Heer. Help ons, Heer, met al wat wij nodig hebben, Heer. Financieel, help ons, Heer. En laat dit geld, deze offer, gebruikt worden voor uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.
Gezegende Sabbat, broeders en zusters. De schriftlezing van vandaag is genomen uit Psalm 139, vers 1 tot en met 12 in de herziene Statenvertaling. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mij zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Tot zover.
We gaan nu luisteren naar de preek van broeder Blomhof met als thema God hoort, God ziet en God roept.
Ziende Sabbat, broeders en zusters. Allereerst wil ik de jeugd bedanken voor hun uitnodiging naar mij toe. Ik acht het als een bijzonder voorrecht dat ik jullie mag toespreken en iedereen. Voor enkele ogenblikken zullen wij onze gedachten bepalen bij het woord Gods. Want daarvoor zijn we gekomen. We zijn gekomen omdat wij versterkt willen worden. We zijn gekomen omdat we gezegend zijn. En we zijn gekomen om de zegeningen Gods te mogen delen met elkander. En het thema in het verborgene gevormd. Waar God ziet. Waar God hoort. Waar God roept. En ik heb bewust gekozen, ik vind de thema's die mij geleverd zijn, vind ik bijzonder. En ik heb ervoor gekozen om tenminste twee van de thema's te brengen in een hele mooie overdenking van vanmorgen. En ik dacht, welke tekst zou ik als openingstekst kunnen gebruiken? En Psalm 139 is een bijzondere tekst. Omdat Psalm 139 is een tekst dat zich opent met een ontzagwekkende waarheid. God ziet ons volledig. Niet alleen wanneer we verborgen zijn. Niet alleen maar wanneer we zichtbaar zijn. Maar God ziet ons juist wanneer wij proberen te schuilen. Er zijn momenten in ons leven waar wij trachten te schuilen. Waar wij trachten dat mensen ons niet vinden. Kent u die momenten? Momenten waar we niet alleen maar spreken, maar momenten waar we juist stil willen zijn. Waar we die deur op slot doen, want we willen niet gestoord worden. We willen niet in gesprek komen met anderen, want we voelen ons kwetsbaar. We voelen ons gebroken, we voelen ons verlaten. Kent u die momenten? Die momenten waar we niet handelen, maar juist wachten. Wanneer zal God antwoord geven op mijn vele gebeden? Wanneer zal God horen? Wanneer zal God me zien? En David zegt in Psalm 139 vers 1 tot 3. Heere, gij doorgrondt mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij zijt vertrouwd met al mijn wegen. En dit is de kern van de twee thema's die ik vandaag met u wil doornemen. Wie ben je wanneer niemand kijkt? Dat is één. Wie ben je wanneer niemand je ziet? Wie ben je wanneer niemand je hoort? En de volgende. Hoe blijf ik vertrouwen? Hoe kan ik God blijven vertrouwen? Wanneer God stil lijkt. Kent u die momenten? Wanneer je roept en roept en roept. En je hoopt dat er een doorbraak zal komen. Maar die doorbraak komt niet. Of lijkt niet te komen. Je roept eenmaal 24 uur. Je gaat zelf vasten en bidden. Maar er komt geen antwoord. Die God die in het verborgene werkt, die hoort, die ziet en roept. In het verborgene wordt ons karakter gevormd. In de stilte van ons leven wordt ons geloof gevormd. En in beide is God aan het werk. Laat ons bidden. Lieve Vader in de hemel, we danken u voor het voorrecht dat we in uw heilige naam kunnen komen. Dat wij dank aan u kunnen zeggen, dank aan u kunnen brengen voor dit bijzonder uur, voor deze bijzondere mensen op deze bijzondere plek. Wil gij ons leven dat zo bijzonder is in uw ogen, wil gij het heilige voor uw naam, wil gij ons zuiveren voor uw glorie, wil gij ons raken in onze zwakheid, wil gij ons stillen, o Heere, totdat wij, Heer, uw heiligheid mogen ervaren. Wil gij mij opnieuw gebruiken, wil gij eerst tot mij spreken, maar laat mij niet gezien, nog gehoord worden, maar slechts Jezus en Jezus alleen. Alle eer komt u toe. Ik ben slechts het kanaal, het instrument waardoor u mag werken, die u mag gebruiken. En om die reden vraag ik u, bergt u mij achter het kruis, opdat niet mij gezien nog gehoord worden. Maar Jezus, en wil gij deze plek vervullen met uw heilige atmosfeer, uw goedheid en uw glorie ons mogen raken en uw genade ons mogen vinden. Om Jezus naams wil. Amen. Wanneer niemand ziet, je vrienden hebben jou verlaten, je ouders zijn er niet, er is geen publiek om je heen. En precies daar in die stille momenten van ons leven, die verborgen momenten van ons leven, wordt onze ware identiteit gevormd. Onze ware identiteit wordt nooit gevormd in de spotlight. Onze ware identiteit wordt nooit gevormd door de likes op Facebook. Onze ware identiteit wordt nooit gevormd op het podium. Maar onze ware identiteit die wordt gevormd in de stilte van ons leven. Wanneer niemand ons ziet, wanneer niemand ons hoort. Maar er één is die alles ziet, één is die alles hoort, één die alles weet en die ziet hoe wij ons karakter vormen. Stel je voor je bent in een donkere kamer. Niet letterlijk, maar spiritueel. Je telefoon is op stil of uit. Je bent niet verbonden met de social media. Geen enkele oog is op jou gericht. En dan is de vraag, wie ben je? Wanneer niemand het ziet. Dat is de vraag die ik vandaag aan jou, aan jullie, aan mij, ons allen wil stellen. Wie ben je? Wanneer niemand jou ziet. Wie ben je? De grootste strijd van jongeren is niet zichtbaar. De grootste strijd van jongeren is in het verborgen. Het speelt zich af achter gesloten deuren, achter schermen, achter glimlachen en soms ook achter maskers. Wie ben ik wanneer niemand ziet? Hoe blijf ik geloven wanneer God stil lijkt te zijn? Hoe kan God mij gebruiken wanneer ik niet perfect ben? Wanneer ik zwak ben? Wanneer ik nederig ben? Wanneer ik gebroken ben? En dat is een vraag die deze generatie stelt en die wij, waarvoor wij antwoord moeten trachten te vinden. Ik wil je meenemen naar twee belangrijke mensen in dit thema. De eerste is Jozef. Jozef die wordt gevormd in het verborgene. En de tweede is Hanna. Die wordt gevormd in de stilte. Jozef. Gevormd in het verborgene. De beste plek waar God aan hem heeft gewerkt. De beste plek waar God in hem heeft gewerkt. De beste plek waar God wilde werken om uiteindelijk door hem te werken. Was niet toen hij bij zijn vader was. Was niet toen hij in Potifars huis was. Maar de beste plek waar God hem heeft gevormd. Waar God hem heeft gekleden. Was in de cel. Soms zal God ons brengen in de cel van ons leven. Om daar al daar tot ons hart te spreken. Om daar ons te vormen. Zodat wanneer hij ons daar gevormd heeft. Dat wij zichtbaar zullen worden voor het publiek. Wij kunnen nooit zichtbaar worden voor het publiek. We zullen nooit kunnen staan voor het publiek. Als God ons niet heeft gevormd. Als God ons niet heeft gekleed in het verborgenen. Dus hun verhalen, Jozef en Hanna, zijn geen losse verhalen. Maar het zijn twee vensters waarop God op dezelfde manier werkt. Wie ben je wanneer niemand kijkt? Heere, gij doorgrond en kent mij. Hij kent mij zitten en mijn opstaan. Gij verstaat mijn gedachten van verre. Jozef, die wordt eerst door zijn broers verraden. Daarna wordt hij door zijn broers verkocht. Ruben die probeert het te verijdelen. Maar in mijn ogen is Ruben iemand die het kwaad ziet. Maar zwijgt vanwege de opinie van anderen. Uiteindelijk wordt Jozef verkocht. En voor degenen die het verhaal gelezen hebben. Juda. De andere broers die willen hem vermoorden. Maar God die heeft een plan. En Juda die zegt tegen zijn broers. Het is laten we hem niet doden. Laten we hem verkopen. Maar hoor wat Juda zegt. Judas zegt, want hij is vlees, van ons eigen vlees. Maar zijn eigen vlees verkoopt hij. Heeft me niet gehoord? Zijn eigen vlees verkoopt hij. Uiteindelijk belandt Jozef in Egypte. En niemand kent hem daar. Hij heeft geen familie, hij heeft geen vrienden. Hij heeft geen kerk waar hij naartoe kan gaan. En ook geen jeugdgroep waar hij zich zou kunnen vermaken. En Jozef zou makkelijk kunnen denken van luisteren. Niemand ziet me, ik ben niet meer bij mijn vader. Niemand kent mij hier. Dus laat mij mijn leven leiden. Laat mij gaan leven los en vast. Laat mij doen wat goed is in mijn eigen ogen. Laat mij doen wat ik wil. Maar hij kiest ervoor om trouw te zijn. Om trouw te blijven. En wanneer de verleidingen komen, intens, herhaald en agressief. Want dat is wat het schrift zegt. De verleidingen met Potifar, die waren niet op één dag. Ze waren herhaaldelijk. Herhaaldelijk vroeg Potifar, kom met mij liggen, kom bij mij slapen. En op een gegeven moment was het agressief. Maar hij bleef trouw. Jozef leefde alsof God in de kamer van zijn leven stond. Hij leefde alsof het verborgene zichtbaar was voor de hemel. Ware integriteit wordt niet gevormd in de ogen van de mensen, maar in de stilte wanneer jij en God alleen zijn. Dus Jozef leert ons vanmorgen. Verborgen trouw is de basis van de zichtbare zegeningen. Als je de zichtbare zegeningen wil ervaren, moet je eerst leren om verborgen, om trouw te zijn in het verborgene. Om het goede te blijven doen, ook als je niemand hebt. Om trouw op tijd aan het werk te gaan, ook als ziet je manager het niet. Om trouw je Bijbel te lezen, ook als ziet de ouderling het niet. Om trouw te blijven, om trouw te staan, ook al komt de druk van buitenaf. Ware integriteit, die wordt niet gevormd in de ogen van mensen. Jozef, die is uiteindelijk verkocht, in Potifars huis beland. En zoals ik eerder aangaf, dat Potifar die wilde hem tot zonde brengen. En let op wat Jozef zegt. Het Hebreeuws woord daarvoor voor, ik wil niet zondigen, is shatta. Met andere woorden, ik wil het doel van mijn leven niet missen. Ik ben hier voor een doel. Ik ben hier voor een reden. Ook al begrijp ik het niet. Ook al zie ik het nog niet gebeuren. Ik wil mijn doel voor het leven niet missen. Ik wil trouw blijven, ook al ben ik hier. Ik wil trouw blijven, ook al ben ik verkocht. Ik wil trouw blijven, ook. Als ik niemand hier heb, wil ik trouw blijven. Want het meest, de meest belangrijke persoon waar ik verantwoording moet afleggen, is die God daarboven. Dus Jozef begrijpt, wat ik in het verborgene doe, zal bepalen of ik mijn doel voor het leven zal bereiken. En daarom zien we in Genesis 39 vers 23 het volgende. De Heere was met Jozef. God is altijd met hen die in het verborgenen kiezen voor trouw. Soms trachten wij om trouw te zijn. Maar dan komt er druk. Herhaaldelijk en agressief. En dan voelen we om op te geven. Omdat het lijkt alsof er niets gebeurt. Maar bent u vergeten dat plantje, dat zaad, dat ooit in de bodem is geplaatst. Niets gebeurt en je ziet niets. Maar dat wil niet zeggen dat er niets daar beneden, daaronder gebeurt. Zo groeit ook ons karakter in het verborgene, wanneer niemand ziet. Dus de diepte van Jozef's verhaal begint niet in Egypte. Maar de diepte van Jozef, zijn verhaal, zijn karakter, is begonnen in Kanaan. Daar heeft hij geleerd om trouw te zijn. Daar heeft hij geleerd om trouw te blijven. In vers 2 van Genesis 37 wordt het volgende opgetekend. Jozef bracht hun kwaad gerucht over. Met andere woorden, Jozef liet zijn vader steeds weten, in kennis stellen, op de hoogte stellen, waarmee zijn broers bezig was. Dus hij groeit in een huis van jaloezie. Hij groeit in een huis van verborgen zonde die aanwezig is. En toch, ondanks de jaloezie, ondanks de verborgen zonde van zijn broers, ondanks de rivaliteit tussen zijn broers, blijft hij trouw. Zullen we trouw blijven? Ook al gaat die menigte of wordt die menigte ontrouw. Zullen wij op het rechte pad blijven? Ook al gaat de rest het verkeerde pad op. Jozef, die bleef trouw, ondanks de druk, ondanks de tegenslagen thuis bij zijn vader. Want hij had het niet gemakkelijk met zijn broers. Zijn broers wilden hem niet alleen maar doden, maar ze haatten hem met alles dat in hun lag. En toch heeft hij ervoor gekozen om trouw aan God te blijven. En daarna wordt hij in die put gegooid. En u zult gelezen hebben dat die put leeg was. Want er was geen water in. En in de Hebreeuwse narratief, een put zonder water is een beeld van geestelijke leegte. Er was sprake van verlatenheid. Dus Jozef die leert dat ware vertrouwen, echte vertrouwen, begint niet wanneer mensen me zien, maar wanneer ik in het verborgene ben, waar niemand me ziet, waar niemand me hoort, waar niemand mij begrijpt. En die put is de eerste verborgen kamer, waar hij kiest om trouw te blijven. Ondanks. Trouw te blijven aan God. En uiteindelijk komt hij in Egypte terecht. In het huis van Potifar. En dan verandert de tekststructuur. Wat 4 keer wordt geschreven in Genesis 39. De Heere was met Jozef. Misschien zouden we onze karakter veranderd hebben wanneer er zoveel tegenslagen op ons pad komt. En we God zeggen, vaarwel, go your way. Misschien hadden wij onze rug voor God gekeerd. Want Heer, u heeft mijn gebeden niet verhoord. U heeft mij in een put doen belanden. Terwijl ik trouw was. Terwijl ik trouw naar de kerk kwam. Terwijl ik trouw mijn tiende ging. Terwijl ik trouw ben mijn sabbatschoolles te bestuderen. En toch laat u mij dit overkomen. Toch doet u mij dit aan. Heer, I don't. Heel vaak meten we Gods zegeningen met datgene dat we voor hem doen. Maar God werkt niet zo. Hij meet zijn zegeningen. Of hij geeft ons zijn zegeningen niet omdat we goed zijn. Hij geeft ons zijn zegeningen omdat hij van ons houdt. Dus Jozef, die is trouw gebleven, ondanks, en de Heere, die was met hem. Er is op dat moment in Potifars huis geen publiek. Hij kreeg geen applaus en hij kreeg ook geen bevestiging. Gods aanwezigheid wordt niet zichtbaar door wonderen. Maar Gods aanwezigheid, die wordt zichtbaar door karakter. De verleiding van Potifars vrouw was niet alleen maar een seksuele verleiding. Maar de verleiding van Potifars vrouw, die was een identiteitsverleiding. Laat mij u vertellen waarom. In die tijd, in Egypte, was seksuele toegang tot een hogere weg. Dus, met andere woorden, als iemand door seksuele handelingen kon hij of zij zijn weg banen tot iets hoger. Dus Potifars vrouw biedt Jozef niet alleen maar haar lichaam aan, maar ook een shortcut naar macht, naar status. Dat was het doel. Want hij was gezien. Hij werd erkend door de man van Potifar. De verleiding is, met andere woorden, wat Potifars vrouw tegen hem zegt. Word iemand anders, niet zoals de Heer jou geroepen heeft, maar word iemand anders, zoals jij je weg zelf wilt banen. En dan zegt Jozef tegen haar, hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? En Jozef die beseft en zegt, als ik die ene verborgen keuze maak om met haar te slapen, kan daardoor mijn toekomst vernietigd worden. Dus ik ga dat niet doen. Dus Jozef, die blijft trouw. En voor degene die Genesis 37, Genesis 39 gelezen hebben, zult u tot de ontdekking komen dat twee keer verliest Jozef zijn kleed. En kleed staat als symbool voor status. Twee keer verliest hij zijn kleed. De eerste door zijn broers. En de tweede keer door Potifar. Maar het mooiste van dat alles. Hij heeft nooit zijn karakter verloren. Zijn broers nemen dat kleed dat zijn vader ooit voor hem gemaakt heeft. En ze dampelen het onder bloed. En brengen het voor de vader. En ze hebben nooit aan de vader gezegd. Vader, luister nou. Een roofdier heeft jouw zoon gedood. Dat is niet wat ze hebben gezegd. Ze geven Jacob het kleed dat met bloed besmeurd is. En laten Jacob zelf een conclusie trekken. Leven in een leugen dat niet bestaat. Potifar, die neemt het kleed van, of blijft in haar handen, want Jozef die rent weg. En het kleed, zijn kleed, die blijft in haar handen. Zijn jas, die extern. Die jas, onze jas kan intern zijn, maar ook extern. Karakter blijft altijd en het is altijd intern. Ons mooi kleed blijf extern. God kijkt niet wie we van buiten zijn. Maar God kijkt wie we van binnen zijn. En Jozef heeft geleerd. Die put heeft hem gevormd. Potifar heeft hem getest. En de gevangenis heeft God gebruikt om hem te zuiveren. Zo ook in ons leven, beste jeugdigen. God zal ons van tijd tot tijd brengen in die put van ons leven. In de diepste laag van ons leven. Om ons daar te vormen. Om ons een naam te geven. Om onze toekomst te bevestigen. En hij zal mensen van tijd tot tijd op ons levenspad plaatsen. Niet om ons te veroordelen, maar om ons karakter te testen. Ben je die trouwe persoon? Ben je die trouwe jonge man? Ben je die trouwe jonge vrouw die gelooft? dat God overal met jou is. En soms, als hij niet alleen maar ons vormt in die put en ons test door die Potifar, zal hij ons zuiveren in de gevangenis van ons leven. Wanneer alles stil lijkt te zijn, wanneer niets lijkt te gelukken, zijn die momenten dat God ons aan het zuiveren is. Dus laten we Jozef afsluiten met Jozef. En dan wil ik de volgende en dan neem ik mijn stoel. Hanna. Ik wil hem niet achterlaten in het huis van Potifar. Maar ik wil hem daar laten in die cel. Daar laat ik hem. Hoe hij eruit zal komen, dat mag u zelf lezen. Want die gevangenis is niet alleen die fysieke plek. Maar die gevangenis is die geestelijke ruimte waar God Jozef zuivert van alles dat hem zou kunnen beletten om te groeien. Dat God die gevangenis in ons leven plaatst, die tegenslagen, wanneer niets lijkt te gelukken. Je hebt zo hard gestudeerd en toch gezakt. Zo hard gestudeerd en toch het examen niet gehaald. Je hebt alles gedaan en toch kan je die baan dat je begeerde niet vinden. Je hebt alles geprobeerd, alleen maar tegenslagen. Het lijkt alsof je hele leven op slot is. Prijs God wanneer je leven op slot lijkt te zijn. Want daar is de beste moment waar God onze aandacht wil trekken. Niet naar onszelf, maar naar Hem. Zodat wij kunnen horen, zodat we kunnen begrijpen. Alvorens we kunnen zien. En soms moeten we, wil God niet dat we zien. Soms roept God ons niet om te begrijpen. Soms roept Hij ons op om te vertrouwen. Ook al zien we zijn hand niet. Ook al voelen we de bewegingen niet. Hij roept ons, trust me, I will carry you through. En hij laat soms ons lopen op het water. En dan komen die omstandigheden, de wind. En dan dreigen we te zinken. Zo brengt God ons naar dat moment. Naar die ruimte. Wanneer je trouw bent en geen beloning ziet. Hij brengt ons naar die ruimte waar je alles goed hebt gedaan. Maar het enige dat je ervaart is onrecht. Hij brengt ons naar die ruimte waar we voor God staan, trouw proberen te blijven. We roepen, maar alles dat hij doet, is zwijgen. Jozef heeft gekozen voor integriteit, waar niemand keek. Hij koos voor heiligheid in het verborgene. En hij koos voor waarheid, zonder publiek. Maar die keuze bracht hem niet naar een troon. Die keuze om trouw te blijven in Potifars huis, die heeft hem juist gebracht in de cel. Wauw. Hij heeft alles gedaan om trouw te blijven. Eerlijk en oprecht zijn werk gedaan in Potifars huis. En zijn keuze om trouw te zijn. Ongeacht, onder alle omstandigheden, heeft hij die beloning niet ontvangen. Maar jij zou het misschien noemen oordeel. Maar God noemt het geen oordeel. God noemt het vorming. U bent stil. God noemt het vorming. Wat doe je? Wanneer je trouw bent en je toch in de gevangenis belandt. Wat doe je wanneer je het juiste doet en toch geen doorbraken ervaart? Wat doe je wanneer je integriteit hebt getoond en toch is de stem van de hemel stil? Wat doe je wanneer je in het verborgene hebt gestaan en in de stilte van je leven moet wachten? En precies daar, in de stilte van Jozefs gevangenis, horen we een andere stem. Een stem die niet schreeuwt, maar fluistert. Een stem die niet schreeuwt, die niet triomfeert, maar een stem die huilt. Een stem die smacht, een stem die gebroken is. De stem van Hanna. Want wat Jozef heeft meegemaakt in de gevangenis, trouw zonder beloning, integriteit zonder erkenning, gehoorzaamheid zonder onmiddellijke doorbraak, dat is precies hetzelfde wat Hanna ervaart. Jozef, die zit in de cel en hij wacht op gerechtigheid. Hanna, waar zit ze? Waar zit Hanna? Jozef die zit in de cel en hij wacht op gerechtigheid. Hanna die zit in de tempel en ze hoopt dat haar gebed verhoord zal worden. Twee gebroken mensen. Jozef draagt een onrecht dat hij niet verdiend heeft. Hanna die draagt een verlangen, maar die niet vervuld is. Voor jaren bidt ze voor een kind. Jozef die houdt vast terwijl de hemel stil ligt. Hanna houdt vast aan God terwijl de hemel gesloten is. Heeft u die ervaring? Je roept zo lang om een doorbraak. Zo lang. En daarom vind ik Hanna's verhaal eens een van de meest verfijnende narratieven. Waarom? Omdat als wij het verhaal van Hanna willen begrijpen, dan zouden we terug moeten gaan naar het boek Richteren. Waarom Richteren? Omdat de tekst zegt, een ieder deed in zijn eigen ogen wat goed was. Breng dat nu en vergelijk het met Hanna, dan zullen we zien dat terwijl een ieder deed wat goed was in hun eigen ogen, is er een vrouw die dwars door alles heen trouw aan God blijft. Heeft u afgevraagd wat de naam van Hanna betekent? Hallo? De naam van Hanna. Hanna betekent genade. Hanna betekent gunst, liefde, volle welwillendheid. Shana in het Hebreeuws. Maar als ik het leven van Hanna plaats naast de betekenis van haar naam, dan kom ik tot de conclusie dat zij alles is behalve genade. Want ze is onvruchtbaar. Ze wordt bespot. Ze wordt verkeerd begrepen door haar man. Ze wordt beschuldigd door de priester. En ze krijgt geen antwoord van God. Beschuldigd door haar man. Bespot door die andere. En het hardste. Ze krijgt geen antwoord van God. Maar haar naam betekent genade. Ze is onvruchtbaar. Want de tekst zegt in 1 Samuel 1 vers 5. De Heere had haar baarmoeder gesloten. letterlijk in het Hebreeuws vervrendelen. Ik doe het op slot. Ik zorg ervoor. Wat je ook doet, je krijgt 4 kinderen. Maar ze bleef trouw. Wat doe ik? Wie ben ik wanneer God stil lijkt te zijn? Wanneer de hemel gesloten is, zal ik trouw blijven? Of zal ik God vaarwel zeggen? En Hannah kiest ervoor dat ondanks haar baarmoeder vergrendeld is, ondanks zij wordt bespot door Penina, dat ze trouw blijft aan haar God. En Penina, haar naam betekent juweel. Hanna's naam betekent genade. Penina's naam betekent juweel. Twee opposites. Die ene is juweel, maar ze is scherp als een steen. Ze is ellendig. Want ze terroriseert Hanna haast elke dag. En Hanna kiest ervoor om trouw te blijven. Hoe stellen wij ons op wanneer wij geterroriseerd worden door onze collega's of door onze buren? Blijven we trouw aan God of gaan we op de vlucht? Blijven we trouw aan God? Of gaan we ons gelijk opstellen als die buurman, die buurvrouw, die collega die jou het leven zuur maakt? Hanna die kiest ervoor dat ondanks Penina haar het leven zuur maakt, om trouw te blijven. Dan pakken we Elkana. Die is een mislukte troost. Want ze kan, hij kan zijn vrouw niet troosten. Hoor wat hij zegt. Elkana zegt, ben ik u niet beter dan 10 zonen? Maar die 10 zonen zijn niet van haar. Dus in plaats Elkana haar troost, gaat Elkana haar vergelijken of die 10 zonen beter. Of acht zichzelf beter dan die 10 zonen. Wat Hanna zegt, verluisteren. Laat mij je liefde voelen, ik heb die kinderen. En Elkana speelt daar niet op in. Waarom? Omdat menselijke troost nooit de plaats kan innemen van goddelijke vervulling. Mensen mogen je 10 troosten, maar het is niet voldoende. En het brengt je ook niet verder. Alleen God die vervult, kan vertroosten. Dus Elkana probeert haar pijn te minimaliseren. Maar Hanna die weigert goedkope troost te ontvangen. Waarom? Ze zoekt God omdat ze geen vervanging nodig heeft. En ze bad. En ze weende, zoals vers 10 zegt, ze bad tot de Heere en weende. Ze weende, intens, rauw, luid, ongeremd. En vers 12 zegt, ze bleef dagen bidden, toenemend, vermeerderen, groeien in haar gebedsleven. Ze groeide. Haar geloof nam toe. Haar vertrouwen nam toe. Maar haar omstandigheden, die bleven hetzelfde. Welke les kunnen we hieruit halen? Zullen we opgeven bij de tweede, derde gebed en er geen antwoord uit de hemel komt? Of zullen we net als Hanna trouw blijven aan de Heere? En dan uiteindelijk is ze komt ze naar de tempel. En Eli ziet haar. Eli ziet haar lippen bewegen, maar hoort geen geluid. En hij denkt, deze vrouw moet goed dronken zijn. En waarom? Als je geestelijk bent, godsvruchtig probeert te leven, trouw probeert te blijven, zal men die niet geestelijk is, je vaag verkeerd begrijpen. Omdat oppervlakkige religie nooit mensen die geestelijk zijn, kan begrijpen. Dus Eli vertegenwoordigt een religieuze systeem die blind is, die oppervlakkig is. En Hannah vertegenwoordigt de groep die God aan het zoeken is. En uiteindelijk in de tempel doet Hannah een bijzonder ding. Hannah zegt, Heere der Heerscharen. En dat is de eerste keer in de Bijbel dat iemand zegt of de Heere aanspreekt met Heere der Heerscharen. Een vrouw, ze is niet een priester, ze is geen profeet. En ze introduceert de titel Heere der Heerscharen. En laat me denken aan Hagar. De eerste keer in de Bijbel waar God zich toont aan een heiden, aan een Egyptische persoon. En hoe benoemt Hagar God? El Roi, de God die mij hoort en de God die naar mij omziet. En dan zegt Hannah, als u mij een zoon geeft, zal ik hem aan u teruggeven. En God heeft haar gebed verhoord. Dwars door al die jaren, dwars door haar stilte, heeft God haar niet afgewezen. Maar God was haar aan het voorbereiden. Ik wil gaan afsluiten door dit te zeggen. Soms, zoals ik eerder aangaf, brengt God ons in de put van ons leven om ons daar te vormen. Verborgen keuzes bepalen zichtbare roeping. Wat jij doet wanneer niemand kijkt, bepaalt wat God kan doen wanneer iedereen kijkt. Integriteit is niet wat je doet in de spotlight, maar wat je doet in de schaduw. Verleiding is altijd een aanval op bestemming. De vijand gaat jou verleiden, omdat hij niet wil dat jij je toekomst behaald. Waarom? De vijand, hear me out. De vijand gaat je nooit aanvallen op jouw heden. De vijand gaat jou aanvallen op jouw toekomst. Hij gebruikt jouw heden om jouw toekomst aan te vallen. God gebruikt niet perfecte mensen, maar gevormde mensen. Jozef wordt niet gebruikt omdat hij sterk is, maar Jozef die wordt gebruikt omdat hij trouw is. De put, het huis van Potifar en de gevangenis zijn geen mislukkingen, maar het zijn Gods klaslokalen om te vormen. De beste plek waar God ons kan vormen is niet op die berg. De beste plek waar God ons vormt, is in die dal van ons leven. Daar waar Hij zijn grootheid zichtbaar wil brengen. De plek waar wij leren buigen. De plek waar we leren horen. De plek waar we leren begrijpen. Dus jongeren moeten leren dat karakter niet ontstaat door likes, maar door keuze. Niet door zichtbaarheid, maar door trouw. Niet door applaus, maar door verborgen gehoorzaamheid. God zal eerst beginnen te werken in de stilte van ons leven. Hanna, die leert ons dat geloof niet wordt gebouwd op emoties. Maar ons geloof die wordt gebouwd op volharding. Ze heeft niet opgegeven. Jaar in, jaar uit ging ze naar de tempel. Jaar in, jaar uit bad ze God. God was haar aan het voorbereiden. En toen het moment kwam, heeft zij de zegen ontvangen. En ze is de eerste missionair geweest. Want ze heeft haar zoon aan God gegeven. En die zoon werd een van de grootste leiders in Israël. Tevens ook een profeet. Wanneer wij ons voorbereiden in die meest moeilijke momenten van ons leven, dan zal God ons ook geven de zegeningen die zichtbaar zijn. Dus Hij laat ons toe om die echte gebeden op te zenden, die eerlijk en rauw zijn. Want God luistert niet naar nette woorden, maar Hij luistert naar gebroken harten. Hij luistert naar harten die tot Hem roepen. Hij luistert naar kwetsbare personen. Dus wanneer wij door misverstanden gaan, zie ze niet als blokkade, maar ziet ze als Gods instrumenten om ons te vormen. Mijn vraag, wie ben je wanneer niemand kijkt? Iemand die weet dat God kijkt. Iemand die durft te vertrouwen, zelfs wanneer het antwoord uitblijft. Iemand die zich niet hoeft te verstoppen achter perfectie, maar die zich kan opstellen voor Gods werk in en door zijn gebreken. God vraagt vandaag: wil jij mij dienen? Wil jij trouw blijven? Wil je volharden, ook al blijft de hemel gesloten? Want in je gebrokenheid wil ik door je heen werken. De Psalm 139 begint met: Heere, Gij hebt mij doorgrond en gekend. En het eindigt met: doorgrond mij, o God, en leid mij op de eeuwige weg. Dat is de weg van Jozef. Dat is de weg van Hanna. En dat is de weg van elke gelovige. God ziet jou wanneer niemand kijkt, zoals bij Jozef. En God hoort je wanneer niemand jou hoort, zoals Hanna. God vormt ons in het verborgene om ons te gebruiken in het zichtbare. Wie ben jij vandaag? Ben jij een Jozef? Ben jij een Hanna? Die dwars door alles heen, ongeacht de druk, ongeacht de intentie, ongeacht de herhaling, zoekt God naar mannen en vrouwen die trouw willen zijn, willen blijven, ook als siddert de hele aarde. Ik wil trouw blijven. Zijn er genen die trouw willen blijven? Ik wil volharden Ook al lijkt er geen antwoord te komen. Ook al moet ik 100 dagen, 40 jaren blijven bidden. One day, God will answer my prayer. Dus zie jouw mislukkingen niet als een oordeel. Maar zie jouw mislukkingen als een goddelijk moment waar God van hart tot hart met jou, tot jou wil spreken. Want God wil eerst in ons werken, aan ons werken, alvorens Hij door ons kan werken. Ik wil een speciaal gebed voor al de jongeren. Dus is het goed dat de jongeren naar voren komen. Om ze aan de Heer op te dragen. Het is niet makkelijk. Om trouw te zijn. Te volharden. In deze akelijke, moeilijke wereld. En een ieder die zich jong voelt. En laat ons bidden. Lieve Vader, die in de hemel der hemelen troont, zoals onze gezichten verschillen, zo verschillen ook onze noden en onze kwetsbaarheid. We zitten met zoveel vragen en soms lijken de vragen groter dan de antwoorden. We zijn gebroken en soms voelen wij ons verslagen. De reuzen daarbuiten, maar ook de reuzen daarbinnen die ons intimideren. Soms is ons gedachtenleven zo belaagd en soms zo gevuld met twijfel en met angst. U kent, o Heer, die reuzen waar we tegenaan moeten lopen en tegen moeten vechten. Maar ook de demonen.